Goedemiddag allemaal. Het is een voorrecht om hier te staan, want het geeft mij ook de gelegenheid om eerst te beginnen met twee persoonlijke dingen. En het eerste is dat ik mede namens Anke en onze zoon Sil jullie allemaal hartelijk wil bedanken voor de overweldigende hoeveelheid kaarten en presentjes die vanuit jullie zijn gegeven voor de verjaardag van onze zoon Sil. Het was echt overweldigend voor hem. En geloof me, hij heeft van elk dingetje genoten alsof hij het voor het eerst kreeg. Dus zijn dag was geweldig en die van ons ook. En het tweede is dat ik ook jullie allemaal een gezegend nieuwjaar toewens. Dat mogen duidelijk zijn op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Ik heb sommigen van jullie al persoonlijk een hand gegeven, maar de meesten nog niet. Maar ik meen oprecht dat ik jullie echt een gezond en een gezegend 2016 toewens. 2026 toewens. Gelukkig. Nou, ik heb in ieder geval bereikt dat jullie wakker zijn. Ik wil vandaag met jullie nadenken hoe dit jaar ook daadwerkelijk gezegend zal zijn. Daar wil ik over nadenken. En ik wil dat doen vanuit 1 Korinthe 10. En ik wil als eerste met jullie lezen de versen 14 en dan vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 11 vers 1. Dus 1 Korinthe 10 vers 14 en dan vanaf vers 21 tot en met hoofdstuk 11 vers 10. En daar staat het volgende. Daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. En dan vanaf vers 21. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar aan ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Van de Heere is immers de aarde en al haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf, en omwille van het geweten. Want de Heere immers is de aarde en al haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zouden mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet, of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles alle behaag, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolgers van Christus ben. En het kernvers waar ik deze dienst bij stil wil staan is vers 31. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. En ik wil eigenlijk als thema boven de boodschap zetten: het beste nieuwjaarsvoornemen, dubbele punt, leven tot eer van God. En ik wil bij drie dingen stilstaan. Drie dingen. Een mooie kapstok. Voor degene die meeschrijven, handig. Om de lijn vast te houden. En de drie gedachten zijn: eerst de betekenis. En de tweede de noodzaak ervan. En de derde de praktijk. Dus het hoe. Dus de betekenis van het leven tot Gods eer. De tweede, de noodzaak ervan. En de derde, de praktijk. Jongens en meiden, hebben jullie al plannen gemaakt voor het nieuwe jaar? Misschien denk je, ik heb wel wat dingetjes die beter hadden gekund en die ga ik dit jaar eens goed aanpakken. Een nichtje van mij ging dit jaar, of als doel gesteld, 500 uur lezen. Wauw, 500 uur lezen. Misschien wil je kampioen worden op de sportvereniging. Is je afgelopen jaar niet gelukt, is je van nou, ik heb een voornemen, ik ga beter mijn best doen. Ik wil dat dat dit jaar gaat lukken. Misschien heb je iets waar je niet tevreden bent over jezelf. En denk je nou, ik ga dat aanpakken en dit jaar ga ik het beter doen. Nou, dan ben je net als vele ouders, vaders en moeders en vele andere mensen die allerlei goede voornemens hebben. Misschien wil je inderdaad meer lezen. Misschien zijn er onder jullie die een dieet willen volgen. Misschien willen jullie vriendelijker worden. Misschien wil je meer tijd met je gezin doorbrengen. Nou, jullie kunnen zelf de lijst wel aanvullen. Veel goede voornemens. Maar Paulus die beschrijft in 1 Korinthe 10 het beste voornemen wat je kan hebben. En by the way, wat een ieder van ons zou moeten kennen. Of je dus eet of drinkt. Of iets anders doet. Doet alles tot eer van God. En wat Paulus in dit hoofdstuk doet, is dat hij bespreekt een aantal punten die discussies oproepen. In de verse die we zojuist hebben gelezen gaat het wel over de vraag of je wel of niet vlees mag eten wat geofferd is tijdens een afgodenoffer. Of een christen die vrijheid heeft en hoe we ermee om moeten gaan. Hoe we met die vrijheid dan om moeten gaan als we leven met mensen die die vrijheid niet ervaren. En het is heel interessant om te zien de manier waarop Paulus dit onderwerp bespreekt. Hij geeft geen snel moralistisch antwoord, dat is goed, dat is fout. Maar hij verheft de discussie op een hoger niveau. En dat is belangrijk. Hij heft de discussie op het niveau van onze motieven. Waarom doen we de dingen die we doen? Wat is nou de reden van de dingen waarom je ze doet? Wat is je diepste motief? En dat is voor Paulus veel belangrijker dan dat snelle antwoord goed of fout. Want daarmee is de discussie voorbij en kan je zomaar aan je hartsgesteldheid voorbij gaan. En Paulus zegt, jullie die van Christus zijn, die zijn geroepen om God te eren en de ander te behagen. Dat is een belangrijk principe. We moeten leven tot de eer van God en tot opbouw van de ander. En dat moet jullie drijfveer zijn. Dat is het hogere niveau. Waarom? Nou, dat is je nieuwe levensperspectief geworden. Nadat je tot geloof bent gekomen. En dat moet dus zichtbaar worden in allerlei praktische zaken van het dagelijks leven. Zoals eten en drinken. Nou, basaler kan het bijna niet. Eigenlijk maakt hij hier een heel groot statement. Hij zegt, het is een heerlijke manier om te leven, maar het gaat best ver, hè? Want er staat niet alleen wat je eet en drinkt, maar alles wat je doet. By the way, we zijn ook helemaal niet gemaakt, hè, om iets te doen voor onze eigen eer. Dat heb ik in mijn vorige boodschap benadrukt. Alles is gemaakt voor de eer van God, dus jij en ik ook. En deze levensfilosofie is vreemd voor de mens anno 2026. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. We leven in een tijd waarin mensen vooral leven voor hun eigen eer en eigen genot. Als ik maar gelukkig ben. Of als ik me er maar goed bij voel. Ken je die? Als ik maar niet te veel verliezen leid. En weet je wat ik nou pijnlijk vind? Aan deze manier van leven, deze levensfilosofie. Het heeft ook mij geïnfecteerd. Dus ik kan wel wijzen naar de ander. Maar ik merk dat dat ook zo makkelijk in mijn eigen hart naar boven komt. Als ik maar niet te veel schade leid. Of als ik er maar niet te slecht van afkom. En ik denk, als je eerlijk bent, dat het jou ook niet vreemd is. Maar Paulus zegt niet dat ik moet onze levensdrijf zijn, maar Gods eer moet dat zijn. En daarmee moet ons denken en onze verlangens en de keuzes die we maken of niet maken, ja, vervuld worden. Mag ik eens vragen, wat is nou jouw grootste doel? Je ambitie? Misschien voor het komende jaar? Is het inderdaad promotie? Of succesvol zijn? Of een hechtere familie worden? Of beter gezinsonderwijs doen? Dat is allemaal geen verkeerde doel, hè? Hoor je het? Allemaal niet. Maar Paulus zegt, het moet gaan om de eer van God. Soli Deo Gloria. Met dat doel zijn wij geschapen. Met dat doel ben jij herschapen. Althans, dat hoop ik dat je dat bent. Want anders ben je sowieso een doelmisser. Nu zie ik nog wel eens mensen, en ook dit herken ik in mijn eigen leven, die zeggen van nou, ik heb inderdaad genade ontvangen. Maar ik zie nog wel eens dat het ook na ontvangen genade niet een automatisme is om weer te leven voor onze eigen eer. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld. Stel, je hebt altijd gewerkt voor aanvaarding. Je hoopt maar dat mensen jou aanvaarden. Dat ze je niet afwijzen. En je werkt je suf, je pleased mensen, of je doet goede dingen voor mensen. In de hoop dat ze het zien. Dat jij gezien wordt. En dan kom je tot geloof. En dan weet je iets in de Jezus dat je bevrijd wordt van je zonde. En je weet, ondanks alles wat ik heb gedaan, dan toch was ik welkom bij hem en heb ik genade gekregen. Nou, dat is een ultieme vorm van aanvaarding. Maar na verloop van tijd, dan kom je er weer achter dat je aan het werk bent. Alleen in een nieuw jasje. Je gaat je oude patroon voortzetten en je werkt je, mag ik ze onerbiedig, je werkt je rot voor God. Er zijn heel wat mensen die dat doen. Die doen hun uiterste best om God maar weer te gaan behagen. In de hoop dat ze door God gezien worden, maar stiekem ook vanuit de angst dat als er iets misgaat in hun leven, dat ze denken, oh, ik heb het niet goed gedaan. Maar zonder dat je het door hebt, zet je een oud patroon door in een nieuw geestelijk jasje. Maar stiekem ben je eigenlijk toch nog bezig met jezelf. Zie je, zo makkelijk gaat het. Maar weet je, we moeten gewoon eerlijk zijn. Bezig zijn met onszelf, dat is niet tot eer van God en zal je ook nooit vervullen. Laat dat ons gebed zijn, schenk mij de genade om tot uw eer te leven. Help mij om mezelf te vergeten. Help mij om mijn leven, mijn denken en mijn spreken onder te dompelen in uw woord en te richten naar uw wil. En ik geloof dat dat ook nodig is om de problemen van de tijd waarin we leven, om onze persoonlijke problemen aan te pakken. Er ontstaan veel problemen in ons leven omdat de eer van God niet centraal staat. Er ontstaan ontzettend veel problemen daardoor. Nou, om te weten te komen wat er nou mee bedoeld wordt, dan moeten we weten wat is nou de eer van God. Een ander woordje voor eer, dat is glorie. Dus als we God willen eren, dan moeten we weten wat de glorie van God is. En in de Bijbel worden daar twee woorden voor gebruikt. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, is dat het woordje kaboot. Dat betekent eer of waardigheid. He, daar klinkt iets ontzagwekkends in door. Iets wat eerbied vraagt. In het Nieuwe Testament wordt daar het woordje doxa gebruikt. En dat betekent wat mensen van iemand vinden. He, iemand reputatie. En als je die twee woorden nou eigenlijk samenvoegt, die twee betekenissen eigenlijk samenvoegt, dan zouden we kunnen zeggen, Gods eer, dat is eigenlijk de grootsheid en de heerlijkheid, de expressie zou je kunnen zeggen van wie hij is, die zichtbaar wordt. En onze reactie daarop is lof en aanbidding. Dus je ziet hoe groot, hoe heerlijk dat hij is, en je kunt niet anders dan hem prijzen en eren. Zie je? Dus eerst laat God wie jij zien wie hij is, en je antwoord door hem te eren. Dat betekent God eren en verheerlijken. Het is als het ware een erkenning, een belijdenis dat God groter is dan alles en iedereen op deze aarde. Gods glorie is de som van al zijn heerlijke eigenschappen. Zijn wijsheid, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn goedheid, zijn geduld. En noem maar op. En als we dat zien, dan kunnen we niet anders dan hem eren en dan hem aanbidden. Nou zeg je, hoe kan ik dan Gods eer, Gods glorie zien? Hoe kan ik dat zien? Want ja, dan weet ik hoe ik tot eer van hem moet leven. Weet je dat je die niet rechtstreeks kan zien? Het is voor ons mensen onmogelijk om de eer en de glorie van God rechtstreeks in de ogen te zien. Kinderen, jullie kennen het wel, hè? Zo'n telescoop. Sommigen van jullie hebben er een. Als je een telescoop koopt, dan zie je op de doos, de voor- of op de achterkant, nog wel eens een logotje. En dan zie je een zonnetje staan en een verbodsbordje met die telescoop er doorheen. En dat betekent zoveel als met deze telescoop moet je niet in de zon kijken, want de schittering van dat licht, de felheid van dat licht, dat verbrandt je oog. Dat moet je niet doen. Maar hoe kunnen we nou wel in dat heerlijke licht van de zon kijken? In heel helder, fel licht. Nou, dan moet je een prisma gebruiken. Een prisma is een stukje glas, hard kunststof, dat breekt dat zonlicht in allerlei kleuren. En zo kunnen wij ook Gods heerlijkheid zien, want God heeft dat laten schijnen door het prisma van zijn woord. En als je dan de Bijbel leest, dan lees je hier over zijn liefde. En ergens anders lees je weer over zijn goedheid. En ergens anders lees je weer over zijn heiligheid. En ergens anders lees je weer dat hij rechtvaardig is. Nergens anders lees je weer dat hij zo langmoedig is. Dat betekent geduldig zijn met degene die jou tergen. En op de volgende bladzij lees je weer dat hij wijs is. En op de volgende bladzij, dan lees je hoe heerlijk dat hij is. Zie je? En zo kunnen wij Gods glorie en zijn heerlijkheid zien door de lens van de schrift. En dan zien we dat er op zoveel bladzijden de Heer Jezus schittert. En Paulus zegt, als je hem ziet en al die heerlijke eigenschappen, dan kan er eigenlijk maar één reactie zijn. Leven tot de eer van God. Elk aspect van ons leven moet aan hem worden toegewijd. Wijd. Zelfs ons lichaam, zegt hij in enkele hoofdstukken daarvoor. Alles wat je met je lichaam doet. Want je bent duur gekocht. Daarom verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest. Die van God zijn. Zie je? Het is helemaal niet van jezelf. Je handen niet. Je voeten niet. Je ogen niet. Je denken niet. Het is niet van jezelf. Maar het moet allemaal gewijd zijn. omdat je met een prijs gekocht bent. Namelijk het bloed van de zaligmaker, van Jezus Christus. Ben je monteur? Doe je werk tot eer van God? Zit je in het onderwijs? Moet je tot eer van God doen? Werk je thuis, achter de schermen? Het mooiste beroep, vrouwen? Doe het tot eer van God. En noem maar op. Zie je? Wanneer je de eer en de glorie van God ziet met al zijn eigenschappen, dan krijg je dat verlangen om dat ook echt tot eer van hem te doen. Weet je, en dan hoef je geen roeping te zoeken. Want die roeping die heb je al. Namelijk leven tot eer van hem. Wat betekent dat? Nou, je wil iets van zijn wijsheid laten zien in je leven. Je wil iets van de liefde die je hebt gezien in hem, wil je doorgeven aan een ander. Je wil iets van de genade die je hebt ontvangen, onverdiend, wil je doorgeven. Afgelopen week, ik weet niet of je het hebt gezien, die zendeling in Utrecht, hebben geschopt en geslagen. En hij zei, God houdt van je, was zijn antwoord tegen die moslim. Je kunt me slaan, maar ik geef je liefde terug. Zie je, dat is leven tot eer van God. Omdat je iets wat je hebt ontvangen, dat geef je door. Heerlijk, hè? Je wil genade gaan oefenen, omdat je genade gegeven is. Je wilt eerlijk zijn, omdat God rechtvaardig is. Je wilt barmhartig worden, omdat God barmhartig is. Je wilt breken met de zonde, omdat je hebt gezien, God is heilig. En zo moet ik ook zijn. En dat is wat het betekent om God te verheerlijken. Dat is het eerste. Het tweede waar ik het over wil hebben. De noodzaak ervan. De noodzaak om te leven tot eer van God. Ik las deze week iets over Jonathan Edwards. Een van de grote predikers tijdens de Great Awakening. Een opwekking in de 18e eeuw in Amerika. En een van zijn bekendste preken, dat heeft de titel Sinners in the Hands of an Angry God. En op indrukwekkende wijze legt hij daarin de ernst uit van het zondige tegen een heilig en een rechtvaardig God. En dat die verschrikkelijke consequenties heeft. Zeker als een mens zich niet bekeert. Als een mens zich niet bekeert tot de levende God. Door zijn hel en zijn redding te zoeken achter het bloed van Christus. Zegt hij, dat is verschrikkelijk. Waarom was die prediking van Edwards zo zegenrijk? En heeft het zoveel opwekking gebracht? Nou, dat was omdat Edwards zelf een geheim kende. Ik citeer van hem. De gelukkigste momenten van mijn leven, die lagen niet zozeer in de zorg om mijn eigen zaligheid. Maar in de heilige ogenblikken, waarin ik werd opgenomen in de gemeenschap met God en zijn majesteit mocht aanschouwen en mijn hart werd vervuld van verlangen naar zijn schoonheid. Edwards vervolgt. Ik verheug mij en verlang ernaar om van mijzelf leeg te worden, ja om geheel aan mijzelf te sterven, opdat ik vervuld mag worden met de eer van God en Christus alleen. Nou, waarom trof dit citaat mij nou zo diep? Hij zegt daar natuurlijk heel vergaande dingen. Maar hij zegt, ik zou wel vervuld willen worden van Gods glorie en alles van mijzelf moet daarvan weg. Mooi, hè? Omdat hij zichzelf wilde ledigen, vulde de heerlijkheid van God zich omdat hij God aanschouwde in wie hij was. En weet je wat ik nou het wonderlijke vind? Dit is nou precies het verlangen van God zelf. Hij wil dat jij en ik zijn heerlijkheid zien. Dat we er iets van proeven, dat we het iets van bevatten. En weet je wat er gebeurt? Als dat gebeurt, dan heeft hij maar één verlangen, dat hij die volheid van hemzelf wil delen met jou. Daar moet je even bij nadenken. Dat de heilige God, die zo heerlijk, zo liefdevol, zo vol ontferming, zo heerlijk, zo eerlijk is, dat hij dat wil delen met jou. Ik word daar stil van. Laat het even op je inwerken. En dan begrijp je ook beter waarom dat God ook een jaloers God is. Kijk, wij zien jaloezie als een negatief eigenschap. En dat is het ook. Jaloerse mensen zijn moeilijke mensen om mee om te gaan. Weet je waarom? Jaloerse mensen die zijn bezig om datgene te krijgen wat jij ontvangen hebt. Dat is heel vervelend. Maar Gods jaloezie is van een totaal andere orde. Dat is niet negatief, maar het is volkomen terecht. Want als alle heerlijkheid en alle goedheid en het allerbeste leven alleen in hem te vinden is, en die God, die heeft ook nog eens het verlangen om dat met jou en mij te delen, dan snap je toch goed dat hij heilig verontwaardigd wordt als jij je vervulling in iets of iemand anders zoekt. Dat is toch terecht? Of is dat onterecht? Dat Paulus hier schrijft in hoofdstuk 10, het 22e vers. Maar het gaat over het deelnemen aan het avondmaal. En dat is dubbelhartig. We willen de Heere dienen, maar ook de afgoden. Zegt hij. Wil je de Heere dan tot jaloersheid verwekken? Nee, het is volkomen terecht dat God jou en mijn leven totaal en helemaal opeist. Het is volkomen terecht als je ziet wie ik ben, als je iets proeft van wat ik aan jou uit genade wil geven, dat ik van jou vraag, heb de Heere uw God lief, met geheel je hart, met geheel je ziel, met al je kracht, met alles wat in je is. God is het allerbeste wat er is. Hij is de grootste bron van vreugde. En het enige, hij is de enige wat ons echt en volledig gelukkig kan maken. Nou, waarom vinden wij het dan zo moeilijk om onze vervulling in hem alleen te vinden? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom stribbelen we ook een beetje tegen dat God een jaloers God is? Dat vinden we een beetje lastig. Eerlijke verhaal is dat wij zelf het liefste willen bepalen wat wij fijn vinden. Ons zondige hart, die vindt eigenlijk het liefste vreugde in de dingen die wij fijn vinden. Maar God zegt, ik wil dat jullie het diepste voldoening bij mij alleen vinden. En daarom moet je mij lief hebben. Met alles wat in je is. Er zijn twee redenen voor waarom wij dat moeilijk vinden. Ten eerste, ik heb over naast te denken. Ik denk dat er eigenlijk maar twee redenen zijn. Ik denk dat de eerste reden is omdat we het er gewoon niet van niet, wij houden er niet van om te horen wat we moeten doen. Terwijl je moet de Heere God lief hebben met alles wat in je is. Als iemand zegt, tegen jou zegt, jij moet dit of dat doen. Wat voel je dan van binnen? Hoef je niet dat op te zeggen. Ik denk dat je een beetje weerstand kan voelen bij dat woordje moet. Maar God zegt, je moet me lief hebben. Het tweede is, van nature, door de zonde, vindt ons hart niet meer onze grootste vreugde in God. Dat is de vrucht van het paradijs. Adam en Eva hadden gekozen voor iets begeerlijkers, wat hen iets te bieden hadden, in plaats van voor God zelf. En dat zet zich voort tot op de dag van vandaag. En om die redenen vinden wij het niet meer fijn om te horen dat we onze grootste vreugde in God alleen moeten vinden. Maar weet je, het is eigenlijk dwaasheid als we dat niet in hem willen vinden. Het is echt dwaasheid. Want we verzetten ons tegen wie God is en wat hij met ons wil delen. Hij heeft recht op je. Echt waar. En als jij dat minacht, dan minacht je hem. Sterker nog, het zou onbetrouwbaar zijn als God jouw hele leven niet zou opeisen. Ik zal het uitleggen met een voorbeeld. Vorige week kenden Ankie en ik elkaar 23 jaar. En toen zijn we samen een avondje weggegaan. Ergens al gegeten. En stel nou dat Ankie gevraagd zou worden door een andere man. En die man die vraagt, zullen we ook eens een avondje samen wat drinken? En stel nou dat ik zou zeggen, ja, is prima, wat moet je doen? En het gebeurt. Wat zouden jullie daarvan vinden? Nou, dat zegt natuurlijk heel veel over die andere man en over Ankie, maar het zegt vooral wat over mij. Als ik zo zou zijn, dat ik mijn eigen vrouw zo makkelijk zou weggeven, als maar voor één avondje, aan een andere man, dat zou pure dwaasheid van mij zijn. Ik zou volledig gedisqualificeerd zijn als man. Maar zo is het met God ook. Als hij jouw leven niet zou opeisen, dan zou God niet meer God zijn. Omdat hij belooft, ik wil mijn heerlijkheid, mijn zoon, wil ik aan jou geven. En ik heb je gekocht en betaald met het bloed. En daarom, ik eis dat je mij met mij wandelt, met mij leeft, alles voor me doet. Want op die manier kan ik alles aan je kwijt. En zal de wereld zien wat mijn heerlijkheid is. Ik vind die woorden uit Efeze 5 zo mooi. Daar gaat het over de bruid en de bruidegom. En de gelovigen, die worden daar beschreven als de bruid van Christus. En er staat, Christus heeft de gemeente, de gelovigen, lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen als een stralende bruid, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Opdat ze heilig en onbesmet zou zijn. Zie je, dit is wat hij wil. Ik koop de bruid. En ik wil dat die bruid heilig en onbesmet is. Ik wil van die bruid weer een mooie bruid maken, zonder vlek of zonder rimpel. En daarvoor heeft hij die bruid niet voor 99% nodig, maar voor 100%. Doet alles tot eer van God. Zie je, dit is de kern. Gods jaloezie laat zien hoe liefdevol hij is, hoe heilig hij is, hoe heerlijk hij is. En hij laat vooral zien dat hij jou en mij daarin volledig wil laten delen. En er ontbrandt een heilige verontwaardiging in hem op het moment dat jij voor iets of iemand anders kiest boven hem. Het is geen kleinzieligheid van hem, maar het is volledig terecht. Lieve broeders en zusters, ik hoop dat je iets proeft over de noodzaak van het leven tot eer van God. Want het is een beantwoording van het verlangen wat God zelf heeft. Het derde punt. de toepassing. Want het is natuurlijk een goede vraag en een belangrijke vraag. Hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we alles tot eer van God doen? Kennis moet altijd omgezet worden in de praktijk. 1 Korinthe 8 zegt dat alleen kennis dat blaast op. Maar de liefde, dat is kennis die actief is, bouwt op. Dus het is een goede vraag. Hoe kunnen we in alles leven tot eer van God? Nou, ik wil mij richten op die grijze gebieden die Paulus bespreekt in 1 Korinthe 10. Ik wil me niet richten op de hele duidelijke kaders. Als het gaat, gij zult niet doodslaan, ja, dan hoef je niet te vragen van is het goed om iemand in leven te houden of niet. Nee, dat is duidelijk. Dat is goed. En doodslaan is dus kwaad. Net als echtbreken, of stelen, of vals getuigenis, of noem maar op. Dat zijn hele duidelijke morele kaders. Nee, maar ik heb het meer over de grijze gebieden die Paulus hier beschrijft. Is het nou goed om vlees te eten wat mogelijk in de dagen daarvoor is geofferd aan tijdens een afgodenoffer? Die grijze gebieden. Zal ik een hedendaagse noemen? Social media. Is dat nou goed of fout? Of schermtijd, social media. Is 2 uur nou goed? Of 4 uur? Of 9 uur? Of is dat fout? Zeg het maar. En zo kan je tal van andere dingen benoemen waarvan je denkt, ja, als er nou een regel was, dan zou het duidelijk zijn, hè? Maar Paulus zegt, nou weet je, het gaat veel meer om de motivatie. Hoe leef je tot eer van God? Nou zeg je, dat heb je eigenlijk al een beetje bij punt 1 benoemd. Want je moet gewoon al die karaktereigenschappen van God eerst zien en dan doorgeven. Nou, dat klopt. Maar ik wil het iets specifieker maken. En ik wil dat doen vanuit het hoofdstuk wat we hebben gelezen. En ik wil jullie 4 handvatten meegeven. 4 principes die in dat hoofdstuk naar voren komen. En het eerste is, laat opbouw leidend zijn boven behoeftebevrediging. Ik ga het uitleggen. Dat is het eerste. En dat is gebaseerd op vers 23. Want daar zegt Paulus, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Kijk, die Corinthiërs, die hadden eigenlijk de slogan, weet je, alle dingen zijn geoorloofd. Dat is een makkie, hè? Dus dan moeten we om alle dingen doen. Oftewel, als alle dingen geoorloofd zijn, dan is het gerechtvaardigd om alles te doen. Nou, Paulus die corrigeert deze gedachte. Hij zegt, ja, in die grijze middenzone zijn inderdaad alle dingen geoorloofd. Maar de vraag is, zijn ze ook nuttig en bouwen ze ook op? Dat is een belangrijk, hè? Niet is het goed of fout, maar bouwt het op. Het Griekse woordje voor opbouwen, dat betekent zoveel in letterlijke zin als een huis bouwen. En in figuurlijke zin gaat het over geestelijke groei. Je zou het ook zo kunnen zeggen, als je een vraagstuk hebt, bewerkt het ergens van iets van geestelijke groei. Dat is een veel betere vraag dan, mag dit wel of mag dit niet? He, ouders en opvoeding, lastige vragen soms, hè? Maar veel belangrijker is, joh, bouwt het op. Is het nou nuttig om te doen? Nou, is de antwoord ja, dan moet je het doen. Dan is het goed. Dan heb je een vrij geweten en dan mag je genieten. Is het antwoord nee, dan moet je het niet doen. Sterker nog, dan moet je het geen eens willen. Waarom? Nou, niet omdat het fout is, maar omdat het simpelweg niet opbouwt. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Zie je, het is niet jouw behoefte, van ik heb trek in vlees, Maar is het opbouwend dat ik dit vlees eet? Paulus zegt, laat dat leidend zijn. Dat is het eerste. Tot eer van God en tot opbouw van het lichaam van Christus, inclusief jezelf. Het tweede principe wat naar voren komt in die verse, dat lezen we in vers 24. En ik heb dat zo genoemd, plaats andermans belang boven je eigen belang. In vers 24 staat, laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar een ieder dat van de ander. Zie je, de focus die verschuift niet, is het goed, doe ik het goed of fout? Maar de focus verschuift veel meer naar liefde voor de naaste. Kijk, als een keuze mij opbouwt, maar iemand met een gevoeliger geweten, een zwakkere broeder of zuster, wordt het ook wel genoemd. Hoeft trouwens geen zwakte te zijn hoor. Maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Iemand met een gevoeliger geweten, als die nou moeite met iets heeft, doe het dan niet, zegt Paulus. Want dan schaadt het hem, en als jij het dan wel doet, schaadt het ook jou. Zie je, dit is de wet van de liefde. Zelfzuchtigheid is een groot probleem. Wat bedoel ik daarmee? Ja, je kunt zeggen, ja, weet je, het is niet fout. Het is niet fout, dus ik doe het gewoon. Weet je, die ander moet gewoon niet moeilijk doen. Maar dat is zelfzuchtigheid. En zelfzuchtigheid, dat is een groot probleem. Het is het betonrot van de samenleving. Maar het is heerlijk om iets van jezelf op te offeren. Zelfs als het in zichzelf iets is wat helemaal niet verkeerd is. Omwille van die ander. Mag ik eens vragen, wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Mannen. Wanneer heb je voor het laatst dat bedrijfsuitje afgezet? Omdat je al zoveel avonden weg was. Gewoon, je werd er wel verwacht op je bedrijf, maar je doet het voor je vrouw, je kinderen. Verder zag niemand het. Vrouwen. Wanneer heb je voor het laatst dat kledingstuk in de kast laten hangen? Omdat je weet, niet omdat het verkeerd is, maar omdat je weet dat het mannen triggert en die ander in de problemen komt. Of jongens, meiden, wanneer hebben jullie voor het laatst een film uitgezet omdat er bepaalde dingen in voorkwamen die waren op zich niet fout, maar je proefde die ander, die had er wel moeite mee. Je zei, oh, als jij het rot vindt, joh, zet hem uit. Dan gaan we het anders doen. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Met laat de ander, acht de ander hoger. Doe niets uit eigen belang, zegt hij in Filippenzen 2. Of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan jezelf. En voor de Corinthiërs betekende dit, nou, dat ze een stukje vlees lieten staan op het moment dat iemand anders zei, ik heb er een beetje moeite mee, want volgens mij is dat gisteren geofferd tijdens een afgodenoffer. Oh, sorry. Als jij er moeite mee hebt, dan laat ik het staan. En weet je, dat was de manier wat Paulus bedoelde met, doe alles tot eer van God. Zelfs het eten en het drinken. En ja, voor jezelf kan het het offer zijn. Maar het leidt ook voor jouzelf en voor die ander tot een grotere zegen, want het bouwt op. Je groeit er geestelijk voor, want iets van Christus wordt tot in jou zichtbaar en de heerlijkheid van God wordt zichtbaar in de praktijk, in de haarvaten van de samenleving, in die kleine interpersoonlijke momenten. En dat is wat we nodig hebben, dat Christus zichtbaar wordt in de haarvaten van ons bestaan. Het derde principe. En dat brengt een beetje balans. Het derde principe vind je in vers 25 tot en met 27. Er staat, eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt. maar zonder naar iets navraag te doen. Omwille van het geweten. Van de Heer immers is de aarde en haar volheid. Het derde principe is, besef dat je tot vrijheid geroepen bent en niet tot moralisme. Besef dat je tot vrijheid geroepen bent en niet tot moralisme. En dit principe brengt een beetje balans. Met name voor degene die zichzelf snel zullen opofferen. Voor de gevoeligeren. Dat is een mooie eigenschap trouwens. Met een nauw geweten. Die kunnen zich leeg opofferen. Besef dat je tot vrijheid geroepen bent. Weet je, het is heel makkelijk om in een soort kramp terecht te komen, hè? Oh, ik moet mezelf maar leeggeven. En wat zijn de regeltjes? Is het goed of is het fout? Nee. Paulus zegt, je bent tot vrijheid geroepen. Je hoeft niet overdreven krampachtig te zijn of onnodig regels op te leggen. Geniet gewoon van het stukje vlees. Je hoeft er niet navraag naar te doen. Weet je waarom niet? Alles in deze wereld, zelfs de aarde en alle volheid, dus ook die koe die geslacht is, is van de Heere. Het is wel op een verkeerde manier gebruikt, maar het is van de Heere. Dus als jouw geweten niet aanklacht en je weet het niet, geniet van die vrijheid. Verheerlijk God, dank hem ervoor. Het is van de Heer, ik heb het gekregen. Heerlijk leven, hè? Galaten 5, Jacques zal er binnenkort over spreken. Sta dan vast in de vrijheid. Nou, dat betekent nog meer dan dat, maar dit is wel het principe wat ik aan jullie mee wil geven. Ontspan een beetje. Ga niet moralistisch tot in het oneindige moralistisch lopen doen. Is het goed of is het fout? Nee, dat is niet, die kramp is echt niet tot eer van God. Alsof je alles opnieuw het wiel moet uitvinden. Of je aanvaarding volledig iedere keer opnieuw moet verdienen. Trouwens, deze vrijheid, die brengt ook een stuk afhankelijkheid met zich mee. Soms is het eigenlijk veel makkelijker om gewoon overal een regeltje voor te hebben, toch? Je kunt een hele waslijst van regels, dan weet je iets precies of het wel of niet goed is. Ook lekker weinig discussie is ook wel eens fijn. Maar weet je, deze vrijheid, die vraagt overgave, die vraagt afhankelijkheid. Die vraagt afgestemd leven op Gods geest. En weet je, als je door Gods geest wandelt, als je gewoon afvraagt van, Heer, het is niet fout wat ik doe, maar bouwt het eigenlijk op. Wijs het me maar aan. Hier ben ik. En je krijgt de indruk, ik weet niet waarom, maar ik moet het niet doen. Dat moet je niet doen, dat is vrijheid. En dan eer je God. En dan blijf je zelf innerlijk vrij. Er zijn een hoop mensen in deze wereld die zijn innerlijk niet vrij. En die leven met een kramp, of die leven in een verslaving, die zijn niet vrij. Maar God heeft je tot vrijheid geroepen. En in die overgave en afhankelijkheid, daarmee eer je God. Het laatste principe, dat heb ik zo genoemd. Kies voor liefde en nederigheid boven je recht. En dat vind je terug in de vers 28 en 30. Indien iemand echter tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet. Nou, omwille van de tijd laat ik het zitten. Zie je, als iemand je aanklaagt, dan laat je het dus direct staan. Iemand met een nauwe geweten, die wijst je op iets, ga dan niet de discussie aan, maar kies voor liefde. En Paulus zegt, doe het dan niet. Wees duidelijk, wees radicaal, direct, geen discussie. Oh, prima joh. Even goede vrienden. Zie je? Een stuk nederigheid en welwillendheid richting die anderen. Waarom zou Paulus dat nou zo expliciet hebben opgenomen? Nou, ik geloof omdat dit de expressie is van agape-liefde. Van die zelfopofferende, nederige liefde die Christus tot in de volmaaktheid heeft laten zien. En dat is het grootste getuigenis. Als de wereld ziet dat gelovigen zo met elkaar omgaan, dat heeft een grote aantrekkingskracht. Van, hey, gaan jullie zo met elkaar om? Prachtig. Niet het recht van de sterkste geldt, maar het recht van de zwakste. Omdat Christus de zwakste is geworden. Bovendien, het lokt geen discussie uit. Iemand anders kan niet zeggen, je hebt het toch gedaan terwijl ik er moeite mee had gehad. Dus, oftewel, iemand anders kan je niet aanklagen, niet veroordelen. Heerlijk, hè? Die vrijheid. Fijn, hè? Om dat aan een ander te kunnen geven. Heerlijk. En weet je, deze vier principes zijn hele praktische handvaten om te laten zien hoe Jezus heeft geleefd. Hij is het beeld van die heerlijke God, die glorieuze majesteit, die dit leven op aarde heeft laten zien. En hij roept jou en hij roept jou en mij om dit leven te leven. En jongelui, ik heb ook nog een woord voor jullie. Jullie leven op in een tijd met veel zegeningen. Met talloze mogelijkheden. En de meeste van die dingen heb je ook nog eens tot je beschikking. Welvaart noemen we dat. Alleen besef wel goed dat het mantra van de tijd de wereld is. Neem het voor je eigen geluk. Je eigen genot. Maar weet je, dat mantra, dat zal je nooit en te nimmer gelukkig maken. Weet je hoe ik het weet? Omdat ik net zo oud ben geweest als jij. En omdat ik precies hetzelfde vlees heb als jij. En alle dingen in mijn leven, waarin ik heb gekozen voor mijn eigen genot, die heb ik allen moeten belijden. Naar God en naar mensen. En geen van die dingen, en helaas zijn het er genoeg, hebben mij ooit bevredigd. Dat is het eerlijke verhaal. En daarom, jongelui, weet je wie mij wel bevredigd heeft? Christus. De Heiland. Die zich omwille van die dingen, terwijl ik koos voor mijn eigen ik, heeft hij gezegd, ik kies voor jou. Ik voor jou, anders had jij de dood moeten ingaan. Dat is mijn zaligmaker. En als ik hem aanschouw, dan ervaar ik vele malen meer vreugde dan al die dingen waarvan jij heus wel weet dat ze je nooit gelukkig zullen maken. Geloof me, de wereld is een zeepbel die uiteenspat. Maar Christus is de heerlijkheid van wie je voor eeuwig zult genieten. Dit is wat ik zeg tegen jou uit de grond van mijn hart. En ik zal afsluiten met een voorbeeld wat het duidelijk maakt. En dat gaat over David Livingstone. David Livingstone is een arts en een zendeling, ontdekkingsreiziger uit de 19e eeuw. En toen hij in 1873 stierf, kreeg hij een staatsbegrafenis in de Westminster Abbey. Dat is een van de hoogste eerbetonen die Engeland kan geven. En weet je, duizenden mensen stonden langs de straten om een laatste glimp op te vangen van die rouwstoet. Rij na rij, schouder en schouder, stonden ze daar. Soms wel tiendik. Te kijken van de kist. David Livingstone. En in die menigte stond een predikant. Maar er stond ook een zwerver. En weet je wat die man riep?
David, je had gelijk. David, je had gelijk. David, je had gelijk. En toen die stoet voorbij was, toen dacht die predikant, ik ga die zwerver op zijn rug tikken. En hij tikte hem op zijn rug. En die zeggen, meneer, mag ik u wat vragen? Waarom riep u heel de tijd, David, je had gelijk? En de man zei, dominee, toen ik nog een jongen was, zat ik op dezelfde zondagschool als David. En het was op een zondag dat ik voor het laatst op de zondagschool kwam en ik ben daar nooit meer teruggekomen. En ik zei, David, je wil hier blijven, je wil toegewijd zijn, ik zie dat je leeft als een gelovige, maar het levert je helemaal niets op. Kom met mij, trek de wereld in. Maar nu, tientallen jaren later, gaat hij hier voorbij. En ik zie zijn leven, want ik heb hem gevolgd. En ik zie de menigte. En ik zie mezelf hier staan. Als een schooier, een zwerver. En ik kom er tot één conclusie. Ik heb alles geproefd. Maar David had gelijk. Omdat hij leefde. Tot de eer en de glorie van God. Lieve broeders en zusters, die God, die koning, die zaligmaker, die is het waard om geëerd te worden van nu aan tot in alle eeuwigheid. Zoek je nog een goed voornemen? Kies ervoor om te leven voor de glorie van God, want Hij zit op de troon. Laten we hem eren, want niemand is als hij. Laten wij hem eren als Heer. Amen.